Namens de kerkraadgemeente hebben wij voor u de volgende afkondigingen. Zaterdag 2 november zijn Jesse en Avelien Bakkerwijk 624 verblijd met de geboorte van een zoontje die zij Pieter noemen. In de hal van de kerk ligt straks het magazine Geloof in Alkmaar voor u klaar. 1 exemplaar per adres. Dit magazine is tevens een uitnodiging voor de winterfair die vrijdag 8 en zaterdag 9 november in IJsselmuiden wordt gehouden. De opbrengst van de winterfair is ter ondersteuning van het evangelisatiewerk dat onze oud-gemeenteleden Jan en Laura Ras in Alkmaar doen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Vanmiddag zal de heilige doop bediend worden aan 3 kinderen van de gemeente. Direct na de middagdienst is er preekbespreking voor de jongeren tot en met 15 jaar. De vragen liggen voor de dienst klaar in de hal van de kerk. Er wordt op jullie gerekend. Nog 1 keer willen we de huwelijkscatechese onder de aandacht brengen. Opgeven hiervoor kan deze week nog bij dominee Budding. Na de zegen zingen we in verband met de reformatieherdenking 2 versen van het Lutherlied. De collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten voor deze dienst, de eerste is voor eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor de stichting voor elkaar vakantieweken. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Tot zover deze afkondigingen namens uw kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 92 en daarvan de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, de versen 1 en 3.
Thank you.
De Heere spreekt nu eerst tot ons in zijn heilige wet en wij zingen in antwoord op de lezing van de wet uit Psalm 119 en daarvan vers 50. Ik overtref mijn leraars in beleid, want ik betracht al uw getuigenissen. Psalm 119 vers 50, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet en de samenvatting die de Heere Jezus gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing voor deze morgen, gemeente, kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan hoofdstuk 9. Johannes 9 is de schriftlezing voor deze dienst. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde. En zeide tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: hij is het. En anderen: hij is hem gelijk. Hij zeide: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zei: de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: waar is die? Hij zeide: ik weet het niet. Ze brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen: hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Ze zeiden wederom tot de blinde: gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders van degene die ziende geworden was. En ze vraagden hun, zeggende: is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat hij uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: geeft God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem: wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u alreeds gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hem: hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuwen is niet gehoord dat iemand eens blindsgeborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren. En zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zei tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Wij willen naar dit schriftgedeelte luisteren en dat met name doen vanuit de woorden van het 25e vers. En daarvan de laatste woorden die de blindgeborene die genezen is spreekt. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Laten we eens samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Op deze prachtige stille najaarszondagmorgen brengt u ons samen hier in uw huis. We verwonderen ons over de veelkleurigheid van de schepping. Ook in de bladeren aan de bomen en de bladeren die vallen. Overstraald door het zonlicht, mogen we daarin ook iets zien van u, de schepper van hemel en aarde en ook van ons leven. Overgoten door het zonlicht zijn we vanmorgen naar uw huis gegaan. En tegelijk hebben die vallende bladeren ook zo'n krachtige en indringende betekenis. Want wij vallen allemaal af als een blad. Het is ook een teken van de vergankelijkheid van ons leven. En uw woord voegt er nog aan toe. Onze misdaden voeren ons heen. Dat is al een preek op zich vanmorgen. Nu we in de kerk zijn gekomen. Wij zijn sterfelijke mensen. Wij zijn mensen onderweg naar het einde van ons leven. Onderweg naar de dood. Dat is de ernst. En we zien het elke keer weer om ons heen. In deze wereld. In onze omgeving. En hij stierf. En zij stierf. Heer, laten wij er elke keer weer van doordrongen worden. Wie wij zijn. Door onze zonde. Maar u laat ons vanmorgen niet alleen horen en zien. Dat we onderweg zijn naar het einde van ons leven. Dat de dood ons wacht. Maar u laat ons vanmorgen het evangelie van het leven horen. Van het licht der wereld, de Heere Jezus Christus. En nog meer dan het zonlicht buiten schijnt hij als die krachtige zon van de gerechtigheid. Om in zondaars harten verlichting te geven. Ja, zelfs om blinde ogen te openen. En we bidden u, Heere. Doet u dat ook vanmorgen hier. Open de ogen van hen die nog blind zijn. Die u niet kennen. Die geen band met u, Heere Jezus, hebben. Die voor eigen rekening leven. Open de ogen van de blinde, Heere. Door de kracht van de Heilige Geest. Ook van mensen die menen te zien. Maar die toch blind zijn. We hebben dat vanmorgen gelezen in het schriftgedeelte, dat er zulke mensen zijn, die menen te zien, en toch geestelijk blind zijn. Wilt u er ons aan ontdekken als dat van ons geldt? Wilt u ons door de Heilige Geest ogen geven, geestelijke ogen om u te zien. Om te zien waar het op aankomt. Om de Heere Jezus te zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnenswaardigheid. Heere, wilt u vanmorgen zo werken door uw Heilige Geest, dat het licht valt op hem die het licht der wereld is. En in hem laat u ons zien wie u bent. Ontstelt uw gunst in het licht. Zo hebben we vanmorgen gezongen. Laat die gunst van u vanmorgen. Laat die vanmorgen mogen schitteren. Die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dat u naar zondaren omziet. En dat u jongeren en ouderen trekt uit de duisternis. Tot uw wonderbaar en heerlijk licht. We bidden, Heere, doe ook vanmorgen dat wonderlijke, heerlijke werk in ons midden. Hier in de kerk, maar ook als we thuis met de gemeente mee verbonden zijn en niet naar de kerk konden komen door ziekte of leeftijd of andere wettige omstandigheden. We bidden ook voor hen die het niet de moeite waard vonden om naar de kerk te komen, die er wel hadden kunnen zijn. Wilt u ze een zegen geven die hen tot inkeer brengt? En wilt u ze ook weer in de samenkomsten van de gemeente brengen. We bidden om uw zegen voor hen die op deze dag in de dienst van de barmhartigheid en de zorg werken. Geef ook hen alles wat nodig is. We bidden om uw zegen over de verkondiging van uw woord. Geef ook uw dienstknecht het licht van uw Heilige Geest en een stem om te spreken. We bidden, Heere, of u zo vanmorgen hier in ons midden wilt zijn, maar niet alleen hier, overal, waar u het evangelie laat verkondigen. Laat de zondaren tot bekering komen. Maar wilt u ook uw volk en kinderen versterken, bemoedigen, onderwijzen, corrigeren als dat nodig is. We kunnen ook in het genadeleven afzwakken, verflauwen. O Heere, wilt u ons dan weer verlevendigen? Wilt u met uw Heilige Geest de hof van onze ziel doorwaaien? En wilt u zo krachtig werken, dat onze hoop, onze liefde en ons geloof weer sterker worden? Want u kent ook de omstandigheden van ons leven, met alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. Wees met de zieken, met de ernstig zieken, met de chronisch zieken. Sterk ze, ondersteun ze. Wees met weduwen en wedunaren. En met allen die een kruis dragen. Die een moeilijke weg van beproeving gaan. Heere, wilt u ook deze wegen zegenen. En heiligen aan het hart. U wilt toch immers alles gebruiken. En doe meewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Wij bidden voor uw kerk in deze wereld. Voor uw vervolgde kerk. Voor allen die in een land leven waarin het niet toegestaan is om uw naam te belijden, om samen te komen of zelfs een Bijbel te hebben. Sterk en ondersteun hen en doe ons ook van hen leren wat het betekent om van u afhankelijk te zijn en op u de Heere alleen te vertrouwen. We bidden ook voor de vrede in deze wereld, in gebieden waar zoveel nood, ellende en oorlog is. We denken aan uw volk Israël. Bewaar uw volk. En trek uw volk ook tot de Heere Jezus. Maar bewaart u ze ook te midden van alle aanvallen van de boze die zichtbaar worden in alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten op dit moment. We bidden voor allen die lijden onder de oorlog. Ook in Libanon en ook in de Gaza-strook. Wat een nood, leed en ellende. Ontfermt u zich over hen allen, Heere. En laat gezien mogen worden dat u de God van Israël bent. En dat u ook voor uw volk opkomt. Maar ook aan nooddruftigen in hun ellende denkt. We bidden ook voor Oekraïne. Als de oorlog steeds voortduurt. En als ook in de afgelopen week er weer aanvallen waren op het Oekraïense volk. Heere, wij bidden of u hen ook kracht en genade wilt geven, opdat ze ook het op u mogen blijven vertrouwen. En geef, Heere, dat ook deze oorlog tot een einde mag komen en dat de echte vrede ook in hun harten mag komen. We bidden voor alle andere noden in deze wereld. Als we denken aan die geweldige overstromingen die zich in delen van Spanje hebben voorgedaan. Waarbij ook mensen om het leven kwamen. Soms zo van het ene op het andere moment meegesleurd en weggespoeld door het water. Zo de eeuwigheid in. Ook daarin laat u zien, Heere, dat u God bent en dat u bezig bent om uw voetstappen te laten horen, Heere Jezus, in alles wat gebeurt. We bidden voor allen die rouw kennen en als nabestaande achterblijven. Voor allen die alles zijn kwijtgeraakt, huis en haard. We bidden, Heere, voor mensen die helpen om nog ook weer alles op orde te brengen en weer opnieuw op te bouwen. Zegen alle hulpverlening. Ontfermt u zich ook over hen, Heere. En laten we altijd maar weer beseffen dat wij niet beter zijn. En wat een wonder het is dat we zo op deze zondagmorgen in alle rust hier samen mogen zijn om naar het woord van u te luisteren. Wilt u zo uw zegen geven? Ook aan het werk van zending en evangelisatie in deze wereld. Ver weg, waar mensen geroepen zijn om het evangelie door te geven. Zegen het werk van de Bijbelvertaling en de Bijbelverspreiding. Zegen ook het werk in ons eigen land, waar zoveel wonen die ook geestelijk blind zijn en zonder u voortleven. Zegen ook het werk van Jan en Laura Ras in Alkmaar. Geef ook hen uw zegen, kracht en moed en volharding. En wilt u ook hun arbeid gebruiken, opdat mensen tot de Heere Jezus Christus komen en uw zegen geven, ook in dat deel van ons land. Zo bidden we, Heere, of u ons genadig wilt zijn. Want we belijden ook vanmorgen dat er geen enkele verdienste in ons is, als we deze dingen van u vragen. U bent immers de heilige en de hoge God. Wij zijn onheilige, zondige mensen. In onszelf kunnen we voor u niet bestaan. Wij roepen het bloed van de Heere Jezus in vanmorgen. Bedek ons met dat bloed. Bedek ons met zijn lijden en sterven, met zijn offer. Want zo kunnen we tot u naderen, ook in de gebeden. En u bent het waard om de lof en de eer van ons te ontvangen. U die zo genadig bent, dat u naar ons omziet en ons niet wegdoet van voor uw aangezicht. U zou dat terecht kunnen doen. Dat geldt van een ieder van ons vanmorgen. Niemand heeft recht om behouden te worden. We hebben maar één recht, en dat is dat we de dood verdiend hebben, de eeuwige dood. Wat een wonder, Heere, dat u ons laat leven, en dat niet alleen, dat u ons het levende woord laat horen. Wilt u geven dat het vanmorgen vrucht draagt in ons hart, voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Vergeef ons onze zonden, heilig ons door uw geest. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En laat alles in deze dienst daaraan mogen bijdragen. Ook het werk van de organist, van de koster, van hen die zorgen voor de uitzending van deze dienst. Laat alles mogen zijn tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen naar Psalm 27 en we zingen daarvan het eerste vers, het eerste gedeelte en gaan dan verder bij het tweede gedeelte van het tweede vers. En dat is: deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot. Dus Psalm 27, 1a en 2b en dan ook het zesde vers, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. prediking zingen we uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7 na de prediking. Wanneer je door het Urkerhak loopt, gemeente, en je komt langs een opticien, dan staat er volgens mij een uitspraak en dat staat er dan in het Urkers en daar waag ik me dan vanmorgen maar niet aan, maar dat luidt, er ging een wereld voor me open. En die opticien die wilde natuurlijk mee aangeven dat als je een goede bril hebt en je hebt slechte ogen gekregen, dan ga je weer dingen zien die je eerst helemaal niet zag. Je gaat als het ware alles weer opnieuw zien en goed zien. Nu, dat is wat geweest met deze man die blind geboren was. En van wie de Heere Jezus zijn ogen opende, zodat hij alles kon zien wat hij nooit had gezien. Zijn vader, zijn moeder. Moet je eens indenken, jongens en meisjes. Dat je blind geboren bent. En dat je nog nooit je vader en moeder hebt kunnen zien. Wel kunnen horen. Wel bij ze op schoot hebt kunnen zitten. Maar nooit ze aankijken. Nooit kunnen zien. Nooit kunnen zien wat er om je heen is. Op zo'n prachtige zondagmorgen als vandaag. Blind. Ja, dat is ontzettend erg. Maar het gaat vanmorgen in dit gedeelte en ook in onze tekst niet alleen maar om de blindheid van deze ogen die een mens kan hebben door geboorte of door afwijking. Het gaat ook in onze tekst, en dat blijkt in het hele verloop van deze geschiedenis, ook om geestelijke blindheid. Het is een lang hoofdstuk. Ik kan ook niet alle lijden en alle gedachten die daarin liggen vanmorgen met u behandelen en daarover nadenken. Maar we hopen de grote lijn te zien. Waar gaat het nou om? Waar gaat het nou om? Ook in wat Johannes hier in hoofdstuk 9 als boodschap aan ons wil meegeven. En dat willen we dan vanmorgen doen. Met die woorden van de blindgeborene zelf, die zegt: Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu zie ik. Dat is ook het thema voor de preek. Ik was blind en nu zie ik. En we letten op drie lijnen. Allereerst wat de blindgeborene daarmee van Jezus zegt. In de tweede plaats wat de blindgeborene daarmee van zichzelf zegt. En in de derde plaats wat de blindgeborene daarmee van de fariseeën zegt. Dus ik was blind en nu zie ik. Wat de blindgeborene daarmee van Jezus zegt. Wat hij daarmee van zichzelf zegt. En wat hij daarmee van de fariseeën zegt. Ja, inderdaad, een groot wonder is aan deze man verricht. Jezus genas hem op het tempelplein. Hij zat daar elke dag als een bedelaar om in zijn inkomsten wat te kunnen voorzien en wat te eten te hebben. Elke dag een bedelaar. Hij was blind. Anders kon hij niet doen dan bedelen. Maar nu ziet hij. Deze man is vol blijdschap teruggekeerd van het badwater van Siloam. De Heer Jezus had hem immers de opdracht gegeven om daar naartoe te gaan en zich daar te wassen. En nu kan hij zien. Hij kan de kleuren zien die hij nooit gezien heeft. Hij ziet de strak blauwe hemel. Hij ziet de zon. Hij ziet de mensen om zich heen. Hij ziet de schepping. Hij kan zien. Wat een vreugde doorstroomt zijn hart. Maar in plaats van dat al die mensen om hem heen ook erg blij zijn, zijn ze eigenlijk helemaal niet zo blij. En ontstaat er een discussie over wat er nu gebeurd is met hem. En vooral over de persoon, de mens die hem genezen zou hebben. Jezus, die hem het licht in zijn ogen teruggegeven heeft. En het lijkt er wel op alsof de mensen hem het licht in zijn ogen niet gunnen. Jezus is er op dit moment zelf niet. En daarom brengen ze deze man dan ook maar bij de fariseeën. Op en rond het tempelplein, daar in Jeruzalem, daar heb je groepjes van fariseeën, bij wie de mensen terecht konden met geestelijke vragen, met theologische vragen. Mensen, die fariseeën bedoel ik, die ook bevoegd waren door het Sanhedrin om een oordeel te geven over godsdienstige discussies. Ze moeten volgens de wet een oordeel geven als dat nodig is over geloof en leven. En deze fariseeën die stonden onder toezicht van het Sanhedrin. En bij zo'n groep wordt nou deze blindgeborene gebracht. En er is niet alleen het wonder dat discussie oproept, ook het moment. Jezus heeft hem op de Sabbat genezen. Hij heeft slijk gemaakt. En dat is in de ogen van de Joden een werk dat je op zondag niet mag doen. En nu brengen ze hem bij de fariseeën, die er een oordeel over moeten geven. Wat is er nou met deze man gebeurd? Is dat nou uit God of is dat niet uit God? En zo komt hij voor een onderzoekscommissie, zou je zeggen. En moet hij ook opnieuw weer zijn verhaal doen. En weer vertelt hij alles wat er gebeurd is. Hij legde slijk op mijn ogen. En ik wies mij in het badwater van Siloam. En ik zie. En ik denk, toen hij dat weer opnieuw aan het vertellen was, dat hij weer straalde van vreugde. Wat een wonder. Wat een genade is hem bewezen. Een wonder dat toch niemand kan ontkennen. Waar toch iedereen blij van moet worden. Maar weer een tegenvaller. Er is discussie, verwarring, verdeeldheid onder al die mensen. Er is een groep mensen die zijn getuigenis heeft gehoord en ze zeggen deze mens, en dan bedoelen ze Jezus, deze mens kan niet door God gezonden zijn, want hij houdt de Sabbat niet. En als iemand de Sabbat niet houdt, nou dan kan dit geen werk van God zijn. En een andere groep zegt, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar hoe kun je nou zo'n wonder doen, hè? Dat iemand de ogen van een blinde geneest, dat hij kan zien en dat hij een zondaar is. Dat kan toch niet? En met zondaar bedoelen ze dan iemand die in de groep staat, in de hoek staat van de zondaren, de tollenaren en de hoeren, weet u wel. Jezus ging immers met hen om. Hij at met tollenaren en zondaren. Hij werd door mensen ook in die groep neergezet. Maar als je werkelijk zo'n zondaar bent, kun je dan zo'n wonder verrichten in de naam van God? Ze komen er niet uit. En in alles wat we hier lezen, gemeente. En Johannes in zijn evangelie kenmerkt zich door uitvoerigheid. En dat laten we ook, dat zien we ook hier in dit hoofdstuk. Johannes die wil hier laten zien hoe er bij de fariseeën en de schriftgeleerden er alles aan gelegen is om niet voor Jezus te willen buigen. Ze halen alle argumenten uit de kast om niet te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Want daar gaat het in het evangelie van Johannes om. Van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 21. En u leest het ook in hoofdstuk 20 aan het slot. Al deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En zo moet u vanmorgen ook luisteren, gemeente. Niet alleen maar als een verhaal en als een geschiedenis dat indruk kan maken door wat er gebeurd is met deze blindgeborene. Maar deze dingen zijn geschreven opdat jij gelooft. Deze blindgeborene staat daar voor die onderzoekscommissie. En ze vragen het nog een keer aan deze man die door Jezus genezen is. Wat zeg je er nou zelf van? Wat denk je er nou van? Wie is hij? En zijn antwoord is, hij is een profeet. Ja, zegt u dat? Dat zegt nog niet zo heel veel. Een profeet. Er waren er meer, inderdaad. Maar dan moeten we even zien hoe de Heere Jezus hier bezig is, zonder dat hij op dit moment aanwezig is, om deze man ook te brengen tot het geloof in Jezus, de Zoon van God. Dat ziet u aan het einde van deze geschiedenis. Aan het begin spreekt hij nog over Jezus als een mens. De mens genaamd Jezus, zo zei hij op het tempelplein. Maar nu laat hij zien dat Jezus meer voor hem is. Hij is een profeet. En een profeet, dat is iemand die door God gezonden is. Dat laat hij straks ook weten. Volgens deze blindgeborene is deze man die hem genezen heeft door God gezonden. Hij is een profeet, geroepen om Gods wil te doen, om Gods woord te laten horen. Dat beleidt hij hier. Je ziet bij deze blindgeborene hoe langzamerhand steeds meer het zicht op de Heere Jezus door gaat breken. Het is net als bij die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Die zegt, ik zie dat u een profeet bent. Terwijl ze eerst ook heel afkerig was van Jezus en niets van Jezus moest hebben. Daarbij die waterbron. Maar Jezus gaat zo met haar om, dat hij haar stapje voor stapje gaat brengen. Tot de kennis van zichzelf als de zaligmaker, de Zoon van God. En zo gebeurt dat ook hier bij deze blindgeborene. U moet dat in het geheel van dit hoofdstuk lezen. Jezus is een profeet, door God gezonden. Ja, dan zijn ze verder dan al, dan is hij verder dan al die fariseeën en schriftgeleerden. Een profeet die het woord van God verkondigt, die gekomen is om ook wel te doen in zijn leven. Ja, dat is ook de toepassing voor ons vanmorgen. Als God in je leven komt met het werk van zijn Heilige Geest, dan word je aan de Heere Jezus, de profeet, gebonden. En dan mogen wij een stapje verder gaan vanmorgen. Dan word je gebonden aan zijn woord, aan alles wat hij zegt, aan alles wat hij spreekt. Ook al zie je nog niet alles van hem, heb je ook misschien het volle zicht nog niet op hem. En heb je nog vele geestelijke vragen. Maar juist nu deze blindgeborene zegt, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. En dat kan alleen deze Jezus gedaan hebben. Hoe hij het gedaan heeft en wat er ook allemaal voor vragen bij jullie leven. Hij is een profeet door God gezonden. Maar de fariseeën die zijn daar niet tevreden mee. Zij willen juist voorkomen dat het volk Jezus als profeet gaat zien. En dat hij aanhang gaat krijgen onder het volk. En dat de aanhang van de fariseeën en de schriftgeleerden gaat slinken. Dus ze gaan onderzoeken of deze man nou wel echt blind geboren is. Want is die wel echt genezen? Er staat in vers 18, de Joden geloofden niet dat hij blind geboren was geweest. Ja, hier zie je het weer. Het hardnekkige ongeloof. Hoe diep zit dat in het hart, ook van die Joden, maar ik zeg er vanmorgen gelijk bij, hoe diep zit het ongeloof van nature niet in ons hart gemeend. Alles verzet zich van nature in ons om voor God en voor zijn heilig woord te buigen. Laten we maar niet de vinger wijzen vanmorgen naar de Joden als degene die niet willen geloven. Hebt u het al zelf ontdekt? Door de kracht van de Heilige Geest in uw leven, dat u ging zien. Wat is er een ongeloof in mijn hart? Wat is er een weerstand om te buigen voor deze God en voor deze zaligmaker? Dat ongeloof dat altijd maar weer een vraagteken zet achter het woord van God en achter wat God doet. Altijd maar weer in twijfel trekken. Altijd maar weer het wonder kleiner maken. Altijd maar weer proberen het anders te verklaren. En dat zie je ook hier. Ze kunnen niet ontkennen dat deze man nu ziet, maar nu proberen ze het van een andere kant. Nu zeggen ze, is die wel werkelijk blind geweest? Is die wel blind geboren? Is hier geen sprake van opzet? Zijn we niet op het verkeerde been gezet? Alsof we leven in de tijd van vandaag, gemeend. Twijfel achter het woord van God. Wat wordt er aan het woord van God getwijfeld en gemorreld? Wat worden de wonderen van God in zijn woord wegverklaard en weggeredeneerd door het menselijke verstand? Alsof het maar verhalen zijn, ja, die vroeger verteld zijn, maar je kunt uiteindelijk toch niet geloven. Dat de muren van Jericho bijvoorbeeld gevallen zijn. Je kunt toch niet geloven. Dat de zon stil stond in de tijd van Gideon. Het woord van God wordt betwijfeld. Je kunt er een vraagteken achter zetten. En overal zetten mensen een vraagteken achter. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Ieder heeft zijn eigen gedachte over wat waar is. We leven in een tijd van nepnieuws. en fake nieuws. Je moet tegenwoordig ook alles wat je leest op internet maar eens even goed nagaan of het wel echt waar is. Of het wel betrouwbaar is. En in die tijd leven we. En zo wordt ook vandaag het woord van God aan de kant gezet. Dat is ook een manier, net als de Joden in de tijd van Jezus deden, hier op dit moment. Het wonder in twijfel trekken. Nou, ze roepen zijn ouders erbij. En ze vragen aan zijn ouders, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dat hij nou ziet? Nou, die ouders die houden zich wel op de vlakte, want u merkt wel, die willen niet te veel hierover zeggen, want ze willen ook niet in moeilijkheden komen. Ze zeggen, ja, hij is onze zoon, dat weten we. Hij is geboren. En hij is blind geboren. Dat weten we. Dat hebben ze natuurlijk van jongs af aan met dit jongetje heel wat meegemaakt, dat hij niet kon zien. Dat ze hem overal naartoe moesten nemen, dat ze hem bij de hand moesten nemen. Hij was blind geboren. Maar hoe hij nu ziet, dat weten wij niet. Vraag het hem zelf. Is toch oud en wijs genoeg? Hij kan zelf die vraag wel beantwoorden. En dan lezen we dat Johannes erbij schrijft dat de Joden al een besluit hadden genomen dat zo iemand beleed Jezus de Christus te zijn, dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. Dan zou je uit de synagoge verbannen worden. Kijk, zover was het al. En ieder die Jezus beleed, mag de synagoge niet meer in. Wij zouden zeggen, die zou worden afgesneden van de gemeente door de ban. Dan word je door de gemeente erbuiten gezet. Nou, dat risico willen deze ouders niet lopen. En ze willen liever hun vingers daar niet aan branden als het gaat om deze genezing. Dus daar schieten deze farizeeërs ook helemaal niets mee op. Nu weten ze in ieder geval wel dat hij dan echt blind geboren is. Maar hoe is dat wonder nou gebeurd? Nou, wat zeggen ze dan tegen die blind geboren? Dan zeggen ze, geeft God de eer. Want wij weten dat deze mens een zondaar is. Met andere woorden, ze gaan het wonder losmaken van Jezus. Het is natuurlijk een Bijbelse waarheid om God de eer te geven. Maar Jezus is in hun ogen geen God. Dus zij geven God de eer, maar verbinden het wonder niet langer met Jezus. Jezus heeft niet zoveel met dit wonder te maken. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vroom. Geeft God de eer. Maar ze gebruiken dit als een manier om zich opnieuw van Jezus te verwijderen. En opnieuw zich tegen hem te verzetten en Jezus erbuiten te laten. Zo kun je ook met het evangelie omgaan. Je zegt, je komt op voor de eer van God. Maar ondertussen ben je bezig om voor jezelf op te komen. Voor je eigen belang, voor je eigen ongeloof. Los van Jezus leven. Ja, wel godsdienstig. Maar geen band met Jezus hebben. Wel netjes leven, zo voor het oog. Maar niet weten wat het is dat je blinde zielsogen door hem geopend moeten worden. Vasthouden aan je eigen manier van leven, je eigen gerechtigheid. Dan denk ik aan de woorden die de Heer Jezus spreekt, aan de gemeente van Laodicea. Dat is een gemeente die zegt, we zijn rijk en verrijkt geworden. Met andere woorden, we hebben het zo goed als gemeente. We zijn zo godsdienstig en alles draait goed en alles gaat mooi door. En dan zegt de Heer Jezus, maar u weet niet dat u bent. Arm. Jammerlijk. Blind. En naakt. Dus een godsdienstig mens kan nog blind zijn. Blind voor wie je zelf bent. Blind voor de heiligheid van God. Blind voor de noodzaak van de Heer Jezus. Kijk, deze Joden die gaan er prat op dat zij aan de kant van Mozes staan. Ze houden de wet van Mozes. Ze zeggen, Mozes, dat is onze profeet. Maar ze gebruiken Mozes op hun eigen manier. Ze houden aan Mozes vast om aan hun eigen gerechtigheid vast te houden. Ze wijzen niet de weg die Mozes wijst naar die grote profeet die komen zal. Nee, ze volharden in hun ongeloof, in hun eigen gerechtigheid. En zo kun je ook vanmorgen in de kerk zitten. Zo kun je luisteren, week in week uit, om je eigen gerechtigheid vast te houden en te behouden. Even zeggen natuurlijk, daarvoor zijn we reformatorisch genoeg, dat het alleen genade is. Maar zijn we al door de Heilige Geest erin onderwezen dat we van nature net zo geestelijk blind zijn, dat we niet eens zien dat we genade nodig hebben, dat we dat niet echt doorleven en beseffen. En dat we bouwen op zandgrond. Als we bouwen alleen maar op uiterlijke dingen. Als we bouwen alleen maar op wat wij doen en wat wij hebben. Juist in tegenstelling tot andere mensen die misschien anders leven. En waarvan wij zeggen die leven in de wereld en die leven zonder God of die leven in de zonde. Wat is het nodig, gemeente, dat we onderwezen worden door de Heilige Geest in de weg van het behoud. Anders zijn we bezig om een eigen weg te zoeken en een eigen weg uit te denken. Dan denken we, het kan via die kant ook wel en het kan via die kant ook wel. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Nee, zegt het evangelie van Johannes, ook in de tekst van vanmorgen, er is maar één weg en dat is Jezus Christus die het licht der wereld is. En het is nodig dat Hij met zijn licht in ons hart schijnt en onze ogen opent. Hebben wij misschien ook nog onze eigen argumenten, onze eigen vooroordelen om de Heere Jezus van ons af te houden? Kan ook op een vrome manier. Ja, het moet je toch gegeven worden. En dan zeg je iets bijbels. Niemand kan Jezus aannemen, zo het hem niet uit de hemel gegeven is. Maar als dat een tekst wordt om jezelf vrij te pleiten, dat je nog onbekeerd bent en onbekeerd blijft, dan ben je bezig om op een zondige manier die woorden van de Heere Jezus Christus te gebruiken. Zou hij mij wel willen aannemen, zegt u? Ben zo'n zondaar, ja. U bent een zondaar. En u kunt voor God niet bestaan. En u hebt niets om met God in het reine te komen. Dat is waar. Maar wou u dan proberen uw ellendige staat waarin we van nature zijn, wou u dat dan als een argument gaan gebruiken om bij de Heere Jezus weg te blijven? Terwijl hij laat zien dat hij gekomen is om zondaars te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen om mensen uit die diepe nood en ellende te verlossen zonder enige verdienste van onze kant. Hij is het licht der wereld. En u moet met de duisternis en met de geestelijke duisternis ook in uw ziel, moet u bij Jezus zijn. En staat er één tekst in de Bijbel die u het recht geeft om bij Jezus vandaan te blijven? Nee toch. Juist mijn blindheid, ook mijn geestelijke blindheid, mijn zonde en schuld zijn toch alle reden om tot Jezus te gaan. En ik hoef niet eens tot hem te komen. Want deze geschiedenis laat zien dat Jezus zomaar op dat tempelplein bij die blindgeborene kwam. Is het u opgevallen aan het begin van dit hoofdstuk? Jezus zag hem. Jezus zag deze blindgeborene. Die niks had. Arm, bedelaar, blind. Jezus ziet hem. Kijk, en zo wil Jezus in het leven van zondaren komen. Deze man, deze blindgeborene die genezen is. Och, hij weet op dit moment nog niet veel van Jezus. Wanneer hij zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Heeft Jezus ook nog niet verder veel persoonlijk gesproken. Hij zegt ook, of hij een zondaar is, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. En dat is vast. Ik was blind. En nu zie ik. Eén ding weet ik. Als je even kijkt naar hoe Johannes dat allemaal heeft opgeschreven, dan zie je die tegenstelling elke keer weer in dit hoofdstuk. De fariseeën die zeggen, wij weten, wij weten, wij weten. Deze man zegt, ik weet. En hij weet dat zijn ogen geopend zijn. Ik weet dat ik blind was. En nu zie ik. En daarmee legt hij een schitterende geloofsbelijdenis toch al af van de Heer Jezus. Hij heeft zijn ogen geopend. Dat kan toch niemand ontkennen. En dat kan ook niemand meer van hem afnemen. Dat heeft Jezus gedaan. En hij zal meer van Jezus gaan zien. En hij gaat straks, wanneer hij uitgeworpen wordt door de fariseeën en de schriftgeleerden, Jezus ontmoeten. En dan gaat Jezus zich aan hem openbaren. En dan zegt hij, ik geloof, Heere, u bent de Zoon van God. U hebt mij verlost van mijn blindheid. En dat niet alleen, ook van mijn geestelijke blindheid. Want ik heb u leren kennen. Hij is een profeet, jazeker. Maar deze profeet is ook de Zoon van God. Dus het gaat niet alleen maar dat zijn ogen, zijn natuurlijke ogen, geopend zijn. Het slot van deze geschiedenis laat zien dat Jezus die grote tegenstelling maakt tussen de blindgeborene en al die fariseeën en schriftgeleerden, die heel goed kunnen zien, bij wijze van spreken, die zonder bril heel goed konden kijken, maar die in geestelijk opzicht blind zijn en menen te zien. Zijn onze ogen geopend? Ging er een wereld voor ons open, die geestelijke wereld? Die je van nature niet ziet. Wie God is. En dat Jezus het licht der wereld is. Van nature heb je dat niet in de gaten. Dan leef je door. In de duisternis. Wie je ook bent. Wat je ook doet. Maar als de Heilige Geest je laat zien wat het echte licht is, dan ga je ook pas de duisternis zien. Dan zie je ook pas hoe donker het was. Je hebt dat misschien wel eens een keer, jongens en meisjes, als het heel donker is en het is morgens vroeg ook nog donker en je doet het licht aan, dan knipper je met je ogen, want dat licht is zo fel. Kijk, dat gebeurt er als de Heilige Geest je de ogen opent. Als je het licht van de Heer Jezus gaat zien, dan ga je zien hoe donker het eerst was. Dat je blind was. Blind voor de ernst van de zonde. Dat je je schuld niet voelde ten opzichte van God. Dat je er overheen kon leven. Dat allemaal wel meeviel. Dat je misschien net wel was als die mensen daar in de gemeente van Laodicea. Dat je in godsdienstig opzicht het heel goed met jezelf had getroffen en een heel goed gevoel erbij had. Je ging zondags naar de kerk, je zong de psalmen, je deed mee in de vereniging. En dat was het voor je. Maar dat je nu ging zien hoe arm dat eigenlijk is. Dat je in alles de Heere Jezus nog niet persoonlijk kende. En dat dat nu voor je open gaat op zo'n geweldige manier, dat je dat niet meer loslaat. Dat Jezus het licht der wereld is. Want dat zegt de Heere Jezus ook in dit gedeelte, aan het begin van hoofdstuk 9. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Nu, daar gaat het om. Jezus is het licht der wereld. En wie hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Dan ga je zoveel in de Heere Jezus zien. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu zie ik. Er is een wonder met me gebeurd. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet verklaren. Ik weet ook niet precies hoe het zit. En hoe het gegaan is allemaal. Zo geldt dat toch ook in geestelijk opzicht. Dat kun je toch zelf niet verklaren. Kun je toch niet beredeneren dat je de Heere Jezus hebt leren kennen in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid als borg en zaligmaker. Maar dit weet je wel, dat je niet meer zonder hem kunt, dat hij alles voor je wordt. Als je verkering krijgt, je wordt verliefd, dan word je zo vol van die ander. En dan wil je er graag wat over praten en aan anderen ook zeggen hoe gelukkig je bent. Kijk, dat is het ook in geestelijk opzicht. Als de Heilige Geest je laat zien wie de Heere Jezus voor een zondaar wil zijn. U kent die bekende regel natuurlijk wel uit dat lied van John Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretched like me. Dat zijn woorden die hij gebruikt om aan te geven hoe heerlijk Gods genade in zijn leven zich openbaarde. Hij was slavenhandelaar, deed alles wat God verboden had. Maar God bracht hem op de knieën. En hij ziet dat als een wonder. En hij zegt, eerst leefde ik zonder God. Eerst was ik dood, maar nu leef ik. Eerst was ik blind, maar nu zie ik. Wat een wonder. God in mijn leven kwam. Dat hij mij zocht. Dat hij mij vond. Terwijl ik hem nooit gezocht heb uit mezelf. Dat kun je toch niet vergeten, gemeente. Nee, dat gaat niet bij iedereen op dezelfde manier en op één dag altijd. Maar het belangrijkste van morgen is. Kunt u dat nou vanmorgen de blindgeborene nazeggen? En kun jij dat de blindgeborene nou nazeggen? Kun je dat nou John Newton nazingen? Als je misschien dat lied wel heel vaak gezongen hebt en ook nog weer zingen gaat. Ik was blind. Maar nu zie ik. Tot de roem van Gods genade. Tot lof en eer van de Heere Jezus. Die mij door zijn geest ziende gemaakt heeft. Kijk. Dat is het wonder van de genade. God je ogen opent voor de Heer Jezus. En die farizeeën, ja, die zijn maar zo niet tevreden natuurlijk. Hoe is dat dan gegaan? Hoe zijn uw ogen geopend? Dat vragen ze opnieuw. Nou, deze man, als je dat zo leest, die verliest een beetje zijn geduld. En dat kun je ook wel voorstellen. En hij zegt, dat heb ik jullie toch al gezegd, maar jullie luisteren niet. Willen jullie in het weer horen? Of willen jullie ook zijn discipel worden? En daarin hoor je natuurlijk iets van een ondertoon van humor. Eigenlijk spottend bedoeld. Willen jullie ook zijn discipelen worden? Nou, dat is olie op het vuur. Bij de fariseeën. Ze vallen tegen hem uit. Ze zeggen, jij bent zijn discipel. Wij zijn discipelen van Mozes. En je proeft de hoogmoed die daarin zit. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar wij weten niet van waar hij vandaan komt. Nou, de blindgeborene, deze man, gemeente, die zegt ad rem ook tegen deze mensen. En daarin zie je ook dat hij geleid wordt door de Heilige Geest. Hij zegt, dat is toch ook vreemd dat jullie dat niet weten. Hij heeft toch mijn ogen geopend. Dan moet dat toch wel iemand zijn die van God komt. God hoort toch de zondaars niet? Dat staat toch in de Bijbel? In de Bijbel die jullie ook onderschrijven als het woord van God? En deze farizeeën verzetten zich des te meer. Hij staat helemaal alleen. Zelfs zijn ouders blijven op afstand. En dan werpen ze hem uit. En als we dat goed lezen in dit verband, dan betekent dat deze man dus uit de synagoge geworpen wordt, dat hij verbannen wordt, dat hij afgesneden wordt van de gemeente, om het maar zo te zeggen. Ja, dat kan dus. Dat als je de Heere Jezus kent, dat mensen je niet meer moeten, dat het je wat gaat kosten. En dat misschien juist wel godsdienstige mensen zich tegen je keren, omdat ze niet kunnen en willen geloven dat God aan je in je aan het werk is. Herkent u het misschien of jij? Dat juist toen je de Heer Jezus oprecht ging volgen, er vrienden waren, misschien wel kerkelijke vrienden, ook godsdienstige mensen, die op een afstand van je kwamen te staan, omdat ze zeiden, ja, nou wordt het wel echt te serieus, en nou neem je het wel echt serieus. Ze kijken anders naar je. Of dat je niet meer door je familie gezien wordt. Omdat je de eerste gang naar de avondmaalstafel maakte. En ze bij zichzelf zeiden, dat kan toch niet waar zijn, dat jij aan de avondmaal bent geweest. Dan moet er toch wel heel wat meer en heel wat anders gebeuren dan wat er in jouw leven gebeurd is. Mensen raak je soms in geestelijk opzicht ook kwijt. Maar weet u wat ik zo opvallend vind in deze geschiedenisgemeente? Dat is deze blindgeborene blijft standvastig. Want die fariseeën zeggen, ja, jij bent in zonde geboren. Wil jij ons de les lezen? Zo gaat het wanneer de Heilige Geest je ogen opent. Dan komt er ook weerstand en verzet. Van de kant van hen die niet voor Jezus willen buigen. Ja, wanneer je door de Heilige Geest onderwezen wordt, net als deze blind geboren, dan ga je zien waar het echt op aankomt. En dan krijg je ook de standvastigheid om Jezus te belijden en standvastig te blijven. Niemand kan het licht meer doven wat niet alleen in de ogen van deze man, maar ook in het hart van deze man is omgegaan. Ook die godsdienstige mensen in Jeruzalem niet. Met al die geschriften van Mozes onder de arm, bij wijze van spreken. Ze kunnen het licht niet meer doven. Het werk van Gods geest, ook in deze man, dat is niet tegen te houden. Dat is niet te keren, want het is uit God. En dat zien we aan het slot van deze geschiedenis. Hij wordt buiten geworpen. Mensen verachten hem. Maar dan lees ik, o wonder van genade, hier in hoofdstuk 9, in vers 35. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. Hem vindende, zeide tot hem, gelooft gij in de Zoon van God. Jezus hoorde het. Hij is uitgeworpen. En Jezus zoekt hem op. Jezus vindt hem. Jezus openbaart zich nog helderder en heerlijker aan hem. Als Jezus antwoord geeft op die vraag van de blindgeborene. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag? Dan zegt Jezus, ik ben het die met u spreekt. Dan valt het volle licht op de Heere Jezus. Het licht der wereld. En hij aanbad de Heere Jezus Christus. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Ziet u, gemeente? Ziet u echt? Want de Heere Jezus zegt aan het slot van deze geschiedenis. Dat er ook mensen zijn. En de fariseeën die komen er ook weer een beetje bij staan. En die vragen, zijn wij dan ook blind? Dan zegt Jezus, indien u blind waart, zo zoudt ge geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien. Zo blijf dan uw zonde. Dat je blind bent, ja, dat is nog tot daaraan toe. Laat ik het maar even zo uitleggen. Dat is wat wij allemaal van nature zijn. Maar als je nog meent te zien. Terwijl je blind bent en niet voor Jezus buigt, dan blijft uw zonde. Jezus komt om zondaren zalig te maken, om te redden, jazeker. Maar we lezen hier ook, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degene die niet zien, denk aan die blindgeborenen, die mogen zien. En die zien, de fariseeën en die schriftgeleerden, die worden blind, met andere woorden. Je kunt je tegen Jezus verzetten, ook in de kerk, met al je godsdienstigheid. Menen te zien en toch blind zijn voor de Heere Jezus. En dan komt hij tot een oordeel, dat wil zeggen tot een scheiding. Er voltrekt zich een scheiding in de gemeente, ook hier in de bron. Ook zou willen dat iedereen vanmorgen, jong en oud, van de kleinste tot de grootste, vanmorgen zegt, ik zie niemand dan Jezus alleen. Maar ik lees ook in de Bijbel, juist in de gemeente, ook die scheiding. De een ziet Jezus door het geloof en verheugt zich in hem. En de ander verhardt zich, gaat door op zijn eigen zondige weg in de duisternis. Realiseren we dat ons wanneer we in de kerk zitten gemeente? Of we worden gebroken door de liefde van de Heer Jezus. En we gaan hem zien in al zijn schoonheid. In al zijn heerlijkheid. Of we worden nog harder. Verharden ons. We zeggen wel eens, ja, je komt de kerk uit zoals je erin gekomen bent. Bijbels gezien kan dat niet. U gaat straks door die deur of die deur de kerk uit. U ziet meer van Jezus. Of u bent harder geworden. Het is één van beide. En u proeft toch wel in de prediking van vanmorgen dat de Heere Jezus erop uit is om u te laten zien wie Hij is. Opdat u van Hem door de Heilige Geest geestelijke ogen ontvangt om Hem te mogen kennen. U mag met uw blindheid, als u vanmorgen zegt, ik weet niet hoe het geestelijk met me is. Ik weet niet hoe ik ervoor sta. Dan mag u bij hem komen en zeggen, Heere, hier is zo'n blinde. U schenkt toch aan blinden het lieflijke licht. Hij is er zo op uit om mensen in hun nood te helpen en te redden. Mensen die Jezus niet nodig hebben. Die denken dat ze zichzelf kunnen redden. Ja, die gaan bij hem vandaan. Die willen niet door hem geholpen worden. Maar allen die vanmorgen tot hem de toevlucht nemen, die zullen nooit bedrogen uitkomen. Ik geloof, Heer, zegt deze blindgeborene die ziende is geworden. Hij heeft het wonder van de genade meegemaakt. Dat hij mag zien wie Jezus is. En dat is die amazing grace waar John Newton het over heeft. En laat dat nou ook het levenslied van u en jou mogen zijn. Heere, wat een wonder, dat ik u mag zien en dat ik u straks eeuwig mag zien, zoals u bent. Dat is alleen te danken aan uw genade, aan uw welbehagen, aan die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we samen danken en bidden. We danken u voor uw woord, Heer. Dat woord van die hoogste profeet en leraar. Dat het vanmorgen mocht klinken. En dat u er gebruik van wilt maken om de ogen van geestelijk blinden te openen. Wij bidden, Heer, of u ons elke keer maar weer wilt laten zien waar het echt op aankomt. En wilt u zelf ons door uw geest leiden. Opdat we net als deze man die door u genezen werd, u mogen belijden en aanbidden. Want dat blijft over, Heer. Aanbidding. Dat u zo'n zaligmaker bent. Die de blinden de ogen geeft om te zien. Wilt u zo werken in de gemeente. Niemand overslaan. Jongeren en ouderen trekken. Wilt u met uw geest krachtig werken. Wilt de gemeente ook vanmiddag opnieuw samenbrengen. Hier in uw huis ook. Als naast het hoorbare woord ook het zichtbare woord in de gemeente, in de bediening van de doop, ook gezien mag worden. We bidden voor de kerkenraad. Zegen de broeders, geef hen alles wat nodig is om geestelijk leiding te geven aan dit deel van uw wijngaard dat aan hen is toevertrouwd. Zegen ook onze medebroeder in de bediening, dominee Budding. Wil hem ook tot een rijke zegen stellen hier in het midden van de gemeente en hem samen met zijn gezin gedenken. We danken u dat we elkaar vanmorgen mochten ontmoeten. We bidden ook voor die broeder die vanmorgen hier aanvankelijk zou voorgaan, maar dat niet kon. Wilt u ook hem op deze dag goed en nabij zijn? We danken u dat we elkaar hier mochten ontmoeten. En dat het ook op ons dorp mogelijk is, over kerkmuren heen, om zo datzelfde woord van u te mogen verkondigen en te mogen horen. En zo ons ook aan elkaar verbonden te mogen weten. Gedenk ons dorp, Heer. Geef bekering waar bekering nodig is. Geef versterking van uw werk. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Vergeef zo al het zondig ook van deze dienst. En u komt de dank toe. Voor dat genadewerk. Dat wij nooit kunnen verklaren. Maar dat u doet, u geeft blinden het gezicht. Amen. We zingen Psalm 97, vers 7. Psalm 97, vers 7. Thank you. Na de zegen zingen we dus nog de twee versen van Een vaste burcht is onze God. Dat is het eerste vers, Een vaste burcht is onze God. En het tweede, Geen aardse macht begeren wij. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.